Geliefde gemeente, het woord voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte. De brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 6, het eerste gedeelte van vers 10. Romeinen 6, vers 10, het eerste gedeelte, daar staat geschreven, want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. Tot zover. Letten wij op Jezus dood. En overdenken daarin drie zaken. Ten eerste, hij is gestorven. In de tweede plaats, hij is eenmaal der zonde gestorven. En in de derde plaats, ik ben met hem gestorven, voor zover ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Jezus dood, hij is gestorven, hij is eenmaal der zonde gestorven. Ik ben met hem gestorven, in zover ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Misschien is het verleden jaar geweest, kan ook langer geleden zijn, dat wij hebben stilgestaan bij het zevende vers, want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Er speelt tenminste nog iets zo voor mijn aandacht onder het lezen, het voorlezen van dit zesde hoofdstuk uit de Romeinenbrief. Vanavond vraag ik uw aandacht dan voor het eerste gedeelte van vers 10, waar gesproken wordt over het sterven, het gestorven zijn van de Zoon, van de Heer Jezus Christus. En ik moet eerlijk zeggen dat ik hoop een boodschap te mogen brengen voor degene die geen uitweg zien. Voor degenen die in zichzelf onbekeerd zijn. En ook voor degenen die door onrust worden achtervolgd, omdat ze in al hun ervaringen geen rust kunnen vinden. Omdat ze in hun bekering, in hun rechtvaardiging, zoals zij zich dat hebben voorgesteld en zoals zij denken dat ook te hebben beleefd en daarop te kunnen leven en sterven, die daarin toch missen iets van die innerlijke vrede die het verstand te boven gaat. En die midden in alle onrust telkens weer blijkt te zijn de enige grond van onze hoop, de enige grond van onze zaligheid en de enige grond waarop wij hopen ook eenmaal ons hoofd te kunnen neerleggen als wij dit leven gaan verlaten. U begrijpt het al, dat die boodschap weliswaar af op onze eigenwillige gedachten. Dat die boodschap afstuit op wat zichzelf bekeert of meent te weten wat bekeerd is. Zoals ik van de week nog las van een prediker, die schreef, je mag heel Nederland wel met een lantaarntje afzoeken om nog één goed bekeerd mens te vinden. Ja, daar zal de boodschap geen weerklank vinden. Ik ben blij dat ik zoiets niet hoor, want ik zou direct in zo'n geval zeggen, je moet je ogen uit je hoofd schamen, leugenaar. Godslasteraar. Verachter van het dierbaar evangelie der zaligheid. Je hebt nog nooit geloofd. Wat een smeerlap dat je bent. Wat een monster van ongerechtigheid. Dan zou die vuile vrome bek dicht gaan. En die zou niet meer open gaan. Tenzij je waarachtig geloofde. Dat Jezus Christus alleen onze gerechtigheid is. Maar ja, dat kan de Heer alleen maar doen. Dat kan die trouwe God alleen maar doen. En dan doet hij het ook goed. En dan zullen wij ook werkelijk eens een keer vertwijfelen aan onszelf. En aan onze bekeerdheid. En aan onze profetische zienersblik die we menen te hebben. Waarin we nog vanuit een zekere afstand denken. Zo eens even. Alles te kunnen overzien en te beoordelen. Maar dat kan de Heer alleen. Maar alles wat daar nou buiten is, dat zich daarbij verloren voelt, en al meer verloren voelt, en ongelukkiger voelt. Alle degenen die misschien ook wel ogenblikken en tijden in hun leven gehad hebben, dat ze dachten, ja, ik hoor erbij. En die meende iets van die vergevende, van die rechtvaardigende genade van God deelachtig te zijn. En die toch weer zo ver zijn weggezonken. En zo onrustig zijn. U wil ik toeroepen, het is God die in u werkt. Beiden het willen en het werken naar zijn welbehagen. God neemt al onze inbeeldingen weg, die tast hij aan. Om ons de zaak zelf des te helderder voor ogen te stellen. Opdat wij in alle nood en in alle verlating, in ons waarneming, steeds weer zouden zinken op die enige rotsteen Christi, niets hebbende in onszelf. Er staat, want dat hij gestorven is, dat is een feit. Het is ook een heilsfeit. Hoe we hem ook horen klagen in de psalmen van de oude dag, waar de geest van Christus in getuigde, het lijden dat op hem komen zou. Toch, ondanks alle bitterheid, alle jammer, alle wenende dochters van Jeruzalem, het is een heilsfeit. Al lijkt en al is het zo dat alle onheil zich boven het hoofd van onze Heren en Zaligmaker hebben uitgestort. Het is een heilsfeit. Want dat hij gestorven is, staat er. Wie is hij? Hij is de Zoon van God, die in ons vlees en bloed gekomen is. Hij is het geschenk van des Vaders alvermogen en liefde. Hij is het die niet nodig had door mensen gediend, gebeden en gevreesd te worden, want hij is zalig in zichzelf en met zichzelf. In dat licht gezien was er voor hem geen noodzaak onzerzijds dat hij genade zou bewijzen. Dat hij zo'n weg zou kiezen, van eeuwigheid kiezen, door de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, om in een weg van de allerdiepste ellende en godsverlating voor vijanden de weg te banen, dat ze weer bij God zouden komen. Daarom kunnen wij het niet peilen. Hij, die in de school des vaders was, die er was eer de wereld en de aarde nederzonk op haar grondvestingen, wiens vermakingen zijn met de mensen kinderen. Wij kunnen niet doorgronden wat de reden is, de oorzaak, dat God zijn enige liefde zoon gegeven heeft. En dat Hij, Jezus Christus, in ons vlees, dat onder de toorn God zich moet bevinden en onder de vloek moet verkwijnen en eeuwig buiten moet zijn, dat Hij dat vlees en bloed heeft aan willen nemen. En dat Hij heeft gezegd, Vader, ik kom om uw wil te doen. In de rol van het boek is van mij geschreven. Ik draag uw heilige wet in het midden mijn zingewands. Kunnen we niet begrijpen. We kunnen het geen eens bewonderen. Een ogenblik als de lieve heilige geest ons een oog vestigt op hem. Dat we mogen uitroepen, wij zien het maar, doorgronden het niet. We staan maar van verre. We kunnen het niet doorgronden. Daarom noemt de apostel Paulus het, de verborgenheid der godzaligheid is groot. De verborgenheid, het mysterie is groot. Hij, door wie de Vader alle dingen heeft geschapen en alle dingen bestaan tezamen door hem. Hij staat er. Hij, die eeuwig heerlijke zoon, hij is gestorven. Gestorven. Zegt de apostel Paulus meer in de Romeinenbrief. Je Christus, die gestorven is, die ook opgewekt is, die aan de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. En wij weten het uit het evangelie, dat hij gestorven is. Want aan het einde van dat bittere lijden en van de woorden die hij sprak aan het kruis, uit de Godverlating, is tenslotte het woord opgeklonken, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En het hoofd buigende, zich strekkende tot de dood, gaf hij de geest. Dat deed hij zelf. Wij weten, in het evangelie staat het als onomstotelijk vast, dat hij gestorven is. En hoewel Pilatus zich verwonderde, dat hij nu reeds gestorven was, en hij een paar krijgsknechten heeft gestuurd om het te controleren. Zij zagen dat Jezus Christus gestorven was. Zij hebben zijn beenderen niet gebroken naar de schriften. Zij hebben zijn zijde doorstoken en terstond kwam er bloed en water uit. Zijn dood, zijn gestorven zijn, is officieel vastgesteld. Aldus vertelt ons het heilig evangelie. Maar, wat is dat een ingrijpende zaak? Gestorven zijn. Dat onze Heer Jezus Christus op Golgotha de geest heeft gegeven. En dat ziel en lichaam van elkaar gescheiden zijn, die toch zo onafscheidelijk aan elkaar verbonden zijn door God. Want die twee vormden toch die levende mens, geest, ziel en lichaam. Want ergens is het toch ophouden te bestaan. U kunt zeggen, ja, maar de ziel, ja zeker, in uw handen beveel ik mijn geest, maar in onze aardse verschijningsvorm, zoals wij hier als mensen geleefd hebben, als wij gestorven zijn, dan houden wij op te bestaan. Dan wordt onze naam uit de boeken uitgewist. Dan kloppen de schuldeisers te vergeefs aan de deur. Dan worden alle vorderingen in één keer zinloos. Want wij bestaan niet meer hier op aarde. Wij zijn er niet meer. Ze kunnen tegen ons schreeuwen. En anderen die menen rechten op ons te kunnen laten gelden, kunnen ons toeroepen, je moet en je zal. Maar er is geen beweging meer. Er is geen stem en geen opmerking. Je zou zeggen, was dat nu nodig? Dat Jezus Christus, nadat hij die dood, die geestelijke en eeuwige dood, op Golgotha heeft doorworsteld. Dat hij toen ook nog een keer de geest moest geven. Dat hij moest sterven. Had de Heere hem dan niet zo van het kruis op kunnen nemen in heerlijkheid? En hem een verheerlijk lichaam geven? Nee, dat kon niet. Want daar zal een nieuwe schepping zijn in Christus Jezus. Er zal een godsdaad nodig zijn. Een wonder dat die nieuwe mens, maar dan ook in zijn totaliteit, die nieuwe mens die naar God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid, dat die tevoorschijn komt uit het graf. De opstanding is niet alleen maar een vervolgverhaal. Maar de opstanding is het goddelijk ingrijpen met een goddelijk gezag en almacht, waaruit zonneklaar gebleken is, opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Daarom kon er zomaar niet een overgangetje zijn. Het is wel een vervolg, maar het is toch een vervolg waarin Gods wondere macht alleen de heerschappij en de boventoon voert. Die gezegende mond, die is gesloten. Ook al heeft die mond geen bedrog gekend, en dan is er geen onrecht in zijn mond gevonden. Hij moest zwijgen. In het stof. In de dood. Die ogen die nooit één onreine blik hebben verraden. Nooit een onreine, boze, lasterende ziel hebben uitgestraald. Maar altijd vol zijn geweest van liefde, van heiligheid, van erbarming. En Jezus de schare ziende werd met innerlijke ontferming bewogen. Die ogen die zo menigmaal de moedeloze moed hebben gegeven en de krachteloze kracht. Vriendelijke ogen. Die van eeuwigheid bij de Vader waren, hebben door zijn ogen de mensen aangezien. die ogen, die de eigen gerechtigde en hoogmoedige mens met toorn aanzaar, maar tegelijk bedroefd vanwege de hardheid van ons hart. Die ogen zijn gebroken. Daar straalt geen licht meer uit. Dof staren ze, niets ziende, over de wereld. Dat hart, dat zo bewogen is geweest in ontferming, dat zo hartelijk sprak, mijn zoon, wees welgemoed, je zonden zijn vergeven. Dat hart waarin hij zijn kudde droeg, in al hun onverdraagzaamheid, in al hun hardheid en onbegrip en ongeloof. Hoe groot was dat hart? Je zou zeggen, wie paste er niet in dat middelaarshart? De meest afgedwaalde bleken een plaats te hebben in dat hart. Tollenaren en zondaren, dwalende schapen, ze bleken in dat grote middelaarshart te zijn opgenomen. Dat hart staat stil. Dat rat aan de bornput houdt op. En de gulden schaal wordt in stukken gestoten. Dat hoofd, waarmee hij bezig was in de dingen van de Vader, zoals nog nooit ene rabbi of dominee bezig geweest is, zoals hij. Waar die zijn verstand, dat hij van God gekregen had, ten volle in dienst heeft gesteld van de wil des Vaders. Waardoor hij geheten kan worden raad. Raad. Zoals niemand raad kan geven. Niemand raad is. Het is stil geworden. Dat hoofd. Dat dacht aan de dingen van de Vader. En die oren, die midden in de krioelende mensenmassa, die leven maakte en tekeer ging, die daar hoorde op een afstand, dat mannetje: Heer Jezus, gij zonen David, ontferm u mijner. Die oren, die hoorden altijd, dag en nacht. Ze zijn nu gesloten. De wachters hebben zich gebogen. De sterke mannen kromden zich. Alles heeft een bestemde tijd. Nu is het de bestemde tijd voor de middelaar. Hij is gestorven. Echt gestorven. Niet zoals de leugenaars zeggen, hij was schijndood. Hij is echt waarachtig gestorven. Daarom zei ik dat sterven, ach, het was niet het zwaarste misschien van zijn lijden. De godsverlating was het zwaarste. dat wel. Maar je moet er niet gering over denken. Het is de ogen goed de zon te aanschouwen. Vrolijkheid en licht te beleven. En het is voorbij. Hij is gestorven. Maar er staat, want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. Wat is dat? Hij heeft geen zonde gekend, nog gedaan. Hij kon in volle bewustzijn zeggen, wie overtuigt mij van zonde, getuigt tegen mij. En hoewel er vele valse getuigen tegen hem opstonden, ze vonden niets. Hij was de zondeloze. Bij ieder mens zou je kunnen zeggen, hij sterft aan de zonde. Want de voleindiging der zonde is de dood. De zonde baart de dood. Maar dat zou je toch nooit van de Heer Jezus Christus mogen zeggen. Die geen zonde gedaan heeft. Het zou toch godslasterlijk zijn. Om zelfs maar te denken dat hem iets. Van onze ellendigheid, onze goddeloosheid aankleefde. Hoe zou hij dan onze zaligmaker kunnen zijn, als hij één seconde in zijn leven één boze gedachte had gevoed? Toch er staat, want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. Der zonde. Wat betekent dat dan? Dat betekent, hij heeft als de tweede Adam het verbondshoofd bij uitnemendheid. Als het hoofd van al zijn uitverkoren. Van de scharen die niemand tellen kan. Hij heeft de plaats van die zondaar ingenomen. En niet zomaar dat hij op die plaats ging staan waar het rechtvaardig oordeel Gods ons moest treffen. Maar de Heere heeft hem zelf tot zonde gemaakt. Dat wil zeggen, de Heere God heeft alle ongerecht. Niet alleen de straf. Al onze ongerechtigheden op hem doen aanlopen. Hij heeft die moord op zijn ziel gekregen. Hij heeft dat overspel. Hij heeft die lastering. Hij heeft die diefstal. Hij heeft die stroom van ongerechtigheden. Heeft hij in de volle zin op zijn ziel gekregen. Want hij is tot zonde gemaakt. Dat wil zeggen, het is niet zo, daar ligt voor mij een berg zonde. Dat ben ik en dat is mijn zonde. En daar staat de Heere Jezus en zegt, dat moet gestraft worden. Geef mij de straf maar. Dat is te licht gezegd. Nee, het is zo. De Vader heeft naar dat eeuwige verbond, naar de wet van dat verbond, van die tweede Adam, zoals in die eerste Adam ten verderven zijn gegaan, wij ook. En de dood heeft geheerst over alle mensen, ook die niet gezondigd hadden in de gelijkheid en overtredings Adams. We zijn alle weggestort. Zo heeft God ook een schare van verdoemelingen, van nietsnutten, ondeugden. Die heeft God in die handhaving van zijn goddelijke wil, die heeft hij als het ware ingezet in die Christus. Hij werd ik. Uitgenomen de zonde. Dat wil zeggen, hij heeft geen zonde gedaan. Daarom is het nog smartelijker. Het is nog erger. Als je geen zonde gedaan hebt. En je wordt tot zonde gemaakt. Niet alleen tot strafvoorwerp. Maar je wordt inderdaad zo bekleed met de ongerechtigheden die op je aanlopen. Zo bekleed dat je niet anders bent voor God dan zonde en ongerechtigheid. Dat is die ondraaglijke, onbevattelijke spanning. Dat geheim is niet te doorgronden. Ik stotter er maar wat van, maar het is niet te doorgronden. Dat ik hij is. En dat die vuile ogen en die vuile mond en die ellendige oren die zich spitsen tot de ongerechtigheid. Dat hij die oren en die ogen en die mond en dat hart dat ondeugzame gedachten smeet. Dat hij dat heeft willen zijn. Sterker kan ik het niet zeggen. Niet alleen de bekeuring betalen, maar het te zijn tot zonde gemaakt. Dat is ontzagwekkend. Dat is niet te begrijpen. En toch wil ik het gaan zeggen en herhalen. Waarom? Daar gaan we misschien als de lieve Heilige Geest het zegent er iets van verstaan. Hoe onze vloek, hoe onze verdoeming, hoe onze verlating is weggedragen. Heel die karikatuur die wij zijn. Weg, weg, dood, gestorven. Dan zou het een troost kunnen worden. Voor de bedrukte. Voor degene, want zo gaat het dan in het leven, weet je wel. Och, een mens die krijgt het soms benauwd. En een mens die is vol van angst. En als de zonde hem aanstaat. En wat hij gedaan heeft in het verleden, in het verborgen en in het openbaar. Oh, hij weet geen raad en hij denkt dat hij onder het recht Gods doorgaat. En op een gegeven moment, nou ja, dan gebeurt er wat. En dan krijgt hij vergeving en is gerechtvaardigd. En ja. Mij moet je niet in geloven hoor. Dan moet je niet in geloven. Dan ga je te gronden. En ik hoop, als het zo is in je leven, dat de Heer je eruit jaagt. Dat hij geen rust kan vinden. En dat je tot die innerlijke spraak mag komen die de Geest tot je richt. Vanwaar nou die onrust? Ja, misschien zeg je, man, je bent toch ook wel eens onrustig. Ja, maar het gaat mij net zo goed aan. Wat denk je? Ik hoef een ander geen lesje te lezen. Het gaat mij ook aan. Vanwaar die onrust? Vanwaar dat hinken op twee gedachten? Vanwaar dat bij alles wat je misschien meegemaakt hebt in je leven, dat je innerlijk beeft als een rietje van angst? Hoe komt dat dan? Voel je daar niet uit dat het de Heilige Geest is die bezig is om ons wat zuiverder te richten op die Heer Jezus Christus? Dat je zegt, ja, jongen, ik zou het niet hardop durven zeggen, want je kan je eigen naam dan zo gezegd moeilijk te grabbel gooien. Maar als ik eerlijk zou moeten zijn, dan zou ik zeggen, ik weet niet waar het allemaal gebleven is in mijn leven. Ik weet het niet, ik begrijp het niet. Ik heb dit gezegd, ik heb dat gezegd en zus gezegd. Waar is het nou allemaal? Och, daar komt nou een waarachtige troost open voor arme zondaar. Want nou moet je eens letten. Dat is het verbondshoofd, die tweede Adam. Die daar in die verbondsbetrekking gesteld is met de Vader. En daar zijn die ellendelingen in opgenomen. Daar is die vuile mond en dat onreine oog. En die dove oren als het gaat om het goede. Niet als het om het kwade gaat. Daar staan ze wijd open. En dat hart, dat ondeugzame hart. En dat onrustige hart. Dat is daar op Golgotha aan een einde gekomen. Eenmaal. Dat betekent niet, het is eens gebeurd. Dat het hart, nee, het betekent, het is voor eens en altijd, voor eens en voor eeuwig is het geschied. Eenmalig. Geen twee keer. Geen drie keer. Eenmalig, één keer, is de rekening vereffend. Eén keer heeft het rechtvaardige oordeel Gods uitgewoed op Golgotha in de borg en middelaar. Eén keer is die behandeld als ware hij de duivel zelf. Als ware hij Adam zelf die een gans mensengeslacht in het verderf stortte door één misdaad in het paradijs. Oh, hij is eenmaal gelukkig, maar als je van de Heer Jezus houdt, dan zeg je, gelukkig is het maar één keer geweest. Wat ben ik blij dat de Heer Jezus nou thuis is. Dat de Heer Jezus nou boven alles uit is. Want dat gun je de Heer Jezus geen tweede keer. Maar naar het goddelijk recht zitten die verbondsgedachten in, van het eeuwig verbond, dat hij eenmaal ter zonde gestorven is. Eenmaal heeft het hem alles gekost. En omdat het hem alles gekost heeft, zijn leven. Daarom is het maar eenmaal. Wij zeggen wel eens, we leven maar eenmaal. Ja, ja, het is zo. Maar als Jezus Christus dan op eenmaal dat verloren, dat verdoemelijke leven heeft geëigend, en gestorven is. Om er een eind aan te maken. Dan is dat ontzagwekkend. Dan is dat een heilsfeit zo groot. Dat we ons moesten schamen eigenlijk altijd. Dat we er niet dag en nacht van gelagen. Daarvan spreken. Dag en nacht. Het is afgelopen. Het is voorbij. Want hij is eenmaal gestorven. De vader zal niet ten tweede malen in het gericht gaan met zijn knecht, met zijn zoon. De vader zal hem in der eeuwigheid geen seconde meer verlaten. 3 uur is vol. En 3 in het graf is af. Dat is voor het vlees voorbij. Nooit zal de vader meer op hem tonen nog schelden in der eeuwigheid. Dat is zijn verbond met zijn eigen enige liefde zoon, der zonde eenmaal gestorven. Voorbij. Jonge lieve vriend, vriendin, laat het eens toch een ogenblik in onze gedachten mogen zijn. Het is voorbij. Het is voorgoed voorbij. Je kan nog heel wat beweging maken. Je kan nog heel wat op of aan te merken hebben. Je kan nog heel wat te zeggen. Het is voorbij. Het is geschied. Het hoofd buigende gaf hij de geest. Ik ben met hem gestorven. Ten slotte. Toen hij stierf, stierf ik ook. Dat bedoelde ik met de troost. Met de genade en ontferming van onze Heer Jezus Christus voor ellendelingen. Die het er niet meer in kunnen uithouden. Die niet meer over bekeerd durven te praten. Maar die wel een oog krijgen voor wat de apostel zo hartelijk getuigt. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit den geloven. Hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Dat is een zaak des geloofs. Als het hier over de dood gaat, het met Christus begraven zijn, enzovoorts, enzovoorts, hè, dan is het allemaal een zaak des geloofs. Want er staat, in die wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Het is een zaak des geloofs. Maar er komt niks in aanmerking. Toen hij stierf, ben ik gestorven. Is afgerekend. Toen zijn die onreine blikken, die dove oren, die kwaadsprekende tong eruit gerukt, het zwijgen opgelegd. Let wel. Jij, ellendige, die hoopt op zijn heil. Of ga je er niet meer mee? Waar hoop je dan op? Dat je nog eens bekeerd mag worden of gerechtvaardigd of dat nog wat meer vorderingen mag maken in de heiligmaking? Waar hoop je dan op? Hoop je op het heil? Waar de oude op gehoopt hebben in het woord van God. Waar ze maar hebben uitgezien. Als dat waar is, dan heb ik een goede boodschap. Je bent al dood. Je bent gestorven. Ja, maar ik heb zo'n last. Ja, ik weet het wel wat je wil zeggen. En ik heb, oh man. Ja, dat weet ik wel. Wil je iets makkelijker door het leven? Dan is er al maar één weg. Geloven dat je dood bent. Dat je gestorven bent. Betekent dat makkelijke leven in de zonde? Oh nee. Dat betekent het bij onze bekering. Dat wel. Als we bekeerd zijn, dan durven we nog te praten over zulke soort dingen. Die oude mens. En die oude mens dit en die oude mens dat. En dan hebben we het over die nieuwe mens. Ja, daar zit het wel goed mee met die nieuwe mens hier ergens. Maar je gaat ermee ten onder. Want jij ben jij. En je bent of Adam. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Van mijn hoofd tot mijn voeten. Of ik ben tegelijk ook. In Christus. Gestorven. Daar zit uitkomst in. Ik weet zeker dat je met al je strevingen en al je bewegingen raak je steeds verder in het moeras. Want dat is het bewijs dat we niet deugen en dat onze bekering niet deugt. En dat God heel anders doet en rechtvaardig dan wij denken. En dat onze heiligmaking alleen maar vleeselijk is. Daar kom je door aan de weet. Daar moet je aan weten dat je zegt, het is anders. Het is anders. Dit is niet waar. Ja, natuurlijk is het niet waar. Waarom niet? Wij zijn niet waar. Wij zijn veroordeeld tot de eeuwige ondergang. En dat heeft zijn beslag gekregen toen Jezus Christus heeft geroepen, waarom hebt ge mij verlaten, mijn God? En na een paar snikken en een slokje water, heeft hij met grote stem geroepen, volbracht, en het hoofd buigende gaf hij de geest, afgelopen. Toen is het afgelopen. Toen is het zo radicaal afgelopen. Als je gelooft, dan beaam je het. Dan zeg je, als het niet waar was, dan lag ik in de hel. Zo oud als ik ben, lag ik al in de hel. Dan lag ik naar de naam te lasteren en te vervloeken. Als dat niet waar was geweest. Dat het definitief afgelopen is. Op Golgotha. Nou zijn we in zijn dood gedoopt. Dat wil zeggen, door het allerheiligst geloof zijn we in die Christus gestorven. Met hem. Nou mag je tegen je eigen zeggen, hou je mond maar, dwaas. Nou mag je zeggen, ga weg Satan. Je mag zeggen tegen je, hou je vuile bek maar, leugenaar. Hoogmoedige ezel. Het is niks. Het is voorbij. Je bent dood. Wat nou als je dood bent? Als Christus nou zwijgt, wat moet er dan nog gebeuren? De Heer is uitgepraat. De wet is uitgevloekt. Want Jezus Christus is tot in de dood vervloekt. Het doel is bereikt. Het doel is bereikt. Weg. Weg. Voor eeuwig weg. Hij is nog gestorven. Je kunt het toch zien. Ze kunnen steken, ze kunnen schelden, razen, ze kunnen tekeer gaan, het is voorbij. Ze kunnen alles nog voorlezen uit de wet en met de boeken van Mozes, het is voorbij. Hij is gestorven. Zo zijt gij ellendig die niets heeft. Of die misschien heel wat gehad heeft. Maar die toch met alles in de dood terechtkomt. Omdat de Heilige Geest het niet goed vindt dat je zo verder reist. Als een bekeerd mens. Of weet ik wat. Maar nu is er voor u, is die boodschap geldig. Hij is gestorven, der zonde. Eenmaal
Nou, jij ook. Jij bent ook gestorven.
Wat moet ik dan doen?
Niks.
Niets.
Ja, maar moet ik dan niet niks?
Dit is de daadzaak Gods die beslissend is. Alle andere beslissingen vallen weg. Al je goede voornemens gaat niet. Wat dan? Dit is het werk Gods dat gij gelooft in degene die de Vader zond. Maar het is nog het werk Gods. En die daar de geest heeft gegeven op Golgotha. Broeder, zuster, in welke benauwdheid, hoe je consciëntie je aanklaagt, hoe de heilige wet je verdoemt. Ik mag je als medebroeder toeroepen. Je bent vrijgesproken. Je bent gerechtvaardigd. Je bent eeuwig vrij. Want je bent dood. De wet is uit. Alles is uit. Er is geen zeggenschap meer. Hoe moet ik dan leven? Want ik in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft doen sterven. Dat is uw leven. Uw leven zal niet zijn, ik ben bekeerd. Of ik ben dit, of ik ben dat. Maar uw leven zal zijn Christus Jezus. O, als je er doorheen mag kijken, zo bij ogenblikken, dan zeg je, nou is er geen kwaad meer bij. En hoe de godsdienst ook tekeer gaat, van binnen, want we hebben allemaal zoiets bij ons, en van buiten, nee. Daar hoop ik mijn hoofd op neer te leggen. Al zou ik als een lijk ter neer liggen, doet niet meer ter zake. Al heb ik geen traantje meer tevoorschijn te toveren en uit mijn ogen te knijpen. Niks te betekenen. Al kan ik me niet één seconde waarachtig verootmoedigen voor de levende God. Hij is mijn vrede. Hij is uw vrede. Toe, vrienden, zouden we niet zeggen, hij geeft ons opnieuw een danklied. Tot zijn eer. Een lofzang. Uit die borg en middelaar. Uit die daadzaak van God. En dat nou het wonderlijke. Dat nou een zaak is, zou je zeggen, ja, van de armen. Dat ik daar nou niet bij hoef te zeggen, hoe ver ben je nou? Nou mag je dit of dat wel eens een keer horen. Maar dat nou gepredikt mag worden aan degene, en daar kan ik ook niet voor zorgen. Daar kan de Heer alleen voor zorgen, die aan alles vertwijfelen, aan zichzelf het meest. En die toch met een doodsteek in hun hart gevoelen dat ze aan God niet mogen vertwijfelen. Maar ja, waar is God op wie gij bouwde? Hij is gestorven, Jezus Christus, en gij met hem. En het leven is alleen een wonder Gods. Het leven is een daad Gods. Want dat is het werk van de Vader en van de Zoon die ook God is, opstaan. Maar dat is zo puur van God dat we daarin wel het minste verbeelding moeten hebben ooit nog iets te presteren. Want dat hebben we voor goed verloren. Dus als je wat makkelijker zou willen voortgaan, of als je last hebt van die eerste Adam, die in de tweede Adam dood is, dan moet je niet beginnen met de gedachte, en ik zal, en nou zal ik proberen. Dan ga je steeds verder het moeras in. Misschien word je voor het oog van de mensen wel een godzalig mens, hoor. Dat zeg ik niet. Dat ze zeggen, die man heeft het goed geleerd.
Misschien zeggen ze nog wel, hij is afgesneden ook. Maar ze, maar daar kom je mee om.
Wie weet wat ze van je zeggen.
Maar God weet het anders en beter. God zegt, al was hij 100 keer afgesneden, weet ik wat je was. Maar je komt niet in aanmerking bij mij. Rijke heeft die ledig weggezonden. Toe. Wie zit er nou verlegen? Bekeerde mensen zijn er heus nog wel heel wat hoor. Her en der. Maar ik bedoel nou mensen die door al die dingen heen zakken. Meer en meer. En die toch graag een woord van troost zouden willen vernemen. Maar dan geen valse troost. Niet om nog eens naar je eigen teruggestuurd te worden met de vraag. Wat heb je nou zus, wat heb je? Daar word je steeds beroerder van. Maar om nou eens naar die ander gestuurd te worden. Door die lieve geesten. Zie het lam Gods dat daar de adem heeft uitgeblazen. Voorbij. Moet je nou bij de stervensklachten en woelingen van je eigen leven? Daar kun je niet bij leven. Leven is alleen in deze zoon. Die een dode werd. Die gestorven is. Nou, als hij, ik hoop dat het niet zo is. Maar als hij heel jaar nog niet blij geweest zou zijn. Hoop ik dat hij nu toch een beetje blij mag worden. En dat je vanavond niet op jouw manier denkt nog een beetje Goede Vrijdag te kunnen houden. Want al is het dan donderdag. Hè, maar... Als hij naar bed gaat, hij mag zeggen. Och, trouwe God, ik heb het altijd wel aanvoelen komen dat het zo is. Maar ik kon er niet komen. Maar ondersteun toch mijn wankelende gangen op dat spoor. Want dat is de waarheid. De waarheid die in Christus Jezus is. Alle vlees is gras. En de profeet zegt eroverheen. Het volk is gras. En het gras verdort. En de bloem valt af. Maar dat woord staat eeuwig. Dat hij gestorven is. Dat is hij der zonde. Eenmaal gestorven. Op Golgotha. En het leven. Ach, daar wachten we maar op. Op God. God des levens, ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen in uw huis uw naam verhogen? En het leven, dat zal ook wel openbaar komen. Want op de derde dag heeft de Vader een groot wonder verricht. En hij heeft gezegd, sta op, de rekening is betaald. Nu niet meer de tot zonde gemaakte, maar die weg geweest is, die staat op zijn voeten. Schuldeloos, zondeloos, als de uitdeler van de gave Gods. Hoop op God. We zullen hem nog loven, want hij is goed voor zulke die de dood hadden verdiend. Amen.